Fijn dat u de warmte hebt getrotseerd. En nog trotseert, misschien vindt u het wel te warm. Maar u ziet het, de kleding past zich wel vanzelf aan. Het regent al. Daar zullen echt heel veel mensen blij mee zijn, denk ik. Dat denk ik wel. Fijn dat u hier bent. We gaan een nieuwe serie, Bijbelstudies, beginnen. En al die avonden, er zijn er 9, gaan over het boek Numeri. In Numeri wordt heel veel gemopperd. En daarom wordt dat ook wel eens murmuri genoemd. Maar dat is een kleine uitleg. Veel dingen hebben te maken met de woestijntocht. Het tellen, het gelegerd zijn, het volgen, de manier van opbreken, van vertrekken, wie vooraan en wie achteraan is. Het heeft dus echt te maken met de woestijntocht. Het heeft dus ook te maken voor ons met de woestijntocht die wij maken. Soms denk je, de wereld is geen woestijn, dat is een soort paradijs. Dat denk je, maar het is niet zo. Ik wil zo graag duidelijk maken vanavond dat het anders is. En juist in die tijd waarin we nu leven, is het boek Numeri een hele actuele beschrijving. En misschien herken je de situatie waarin je zelf bent. Nu gaat het vanavond over Numeri 6, over een speciale toewijding. En dan gaat het over het Nazireër zijn. Dat kan een vrouw, dat kan ook een man zijn. U hebt er een paar voorbeelden van in de schrift. Misschien wel de meest bekende is Simson. Dat wordt ook in de kinderbijbel breed uitgemeten en verteld. Johannes de Doper was ook een Nazireër. Vanaf zijn moederschoot al, vanaf de moederschoot al vervuld met de Heilige Geest. Maar vanavond gaat het dus om het principe. Hoe kijk je daar tegenaan? Maar ik denk dat we Numeri 6, waar dat Nazireërschap wordt beschreven, niet kunnen begrijpen zonder Numeri 5. En dat wordt even moeilijk. Dat is echt moeilijk. Dat doen we dus aan het begin, maar dat komt goed uit, want 5 komt voor 6. Dus we moeten dat ook eigenlijk beginnen. Maar dat zijn weer die stukjes die je misschien een keer leest. Nou, is dit nu iets voor vandaag? Wat moeten we daarmee vandaag in de gemeente of in de kerk of in ons persoonlijk leven? Ik probeer het. Numeri 5, een paar dingetjes wil ik er graag uit doorgeven. Numeri 5, vers 11. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen: stel dat iemands vrouw afgeweken is en zij trouwbreuk tegen haar man gepleegd heeft. Dat wordt dan allemaal uitgewerkt. Vers 14, als er echter een geest van achterdocht over haar man gekomen is, zeg maar jaloezie, geest van jaloezie, van achterdocht, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw, terwijl ze zich verontreinigd heeft, of als er een geest van achterdocht over hem gekomen is, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw, terwijl ze zich niet verontreinigd heeft. Dus het kan ofwel waar zijn, of het is niet waar. Dat staat hier. Dan moet de man zijn vrouw bij de priester brengen. En de priester, zegt vers 16, zal haar naar voren doen komen en haar voor het aangezicht van de Heere plaatsen. De priester moet heilig water in een aarden pot nemen en van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt moet de priester wat nemen en in het water doen. Daarna moet de priester de vrouw voor het aangezicht van de Heere plaatsen en het hoofdhaar van de vrouw losmaken en moet het graanoffer van gedachtenis op haar handen leggen. Dat is het graanoffer voor achterdocht. Die vrouw moet dan dat water gaan drinken. Moet ook nog vooraf beamen dat ze het ermee eens is. En als ze dan werkelijk een verkeerde relatie heeft aangeknoopt, dan zal haar buik opzwellen nadat ze dat water gedronken had en haar heup zou invallen. Ik wil proberen te zeggen waarom dit belangrijk is. Als het gaat om de persoonlijke situatie van een zuster en een broeder of een vrouw en een man, dan weet je je eigenlijk geen raad met zo'n hoofdstuk. Wat moet dat vandaag? Hoe zou dat dan vandaag inhoud kunnen krijgen? En ik begrijp ook dat je daarom denkt, nou, sla dat hoofdstuk maar over en begin maar bij hoofdstuk 6. En toch, er zijn dus twee dingen. De persoonlijke kant van dit bijzondere verhaal is dat er afwijkingen kunnen zijn tijdens onze woestijntocht. En u en ik weten dat dat waar is. Ik ga er even van uit dat u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. Dat u een kind van God bent. Dat u bij het volk van God hoort. Omdat u de Heer Jezus aannam als uw heiland en verlosser. En God dankte voor de gave van zijn Zoon. Vanaf dat moment komt de Heilige Geest in u. En de Heilige Geest in u blijft daar tot in eeuwigheid. Maar een gelovige kan fouten maken, kan falen. Woestijntocht, nummer 1. Daarom hier, alleen maar hier, in dit boek, deze geschiedenis. Zou u het aandurven? Er is een tweede aspect, en daar wil ik misschien wel een dubbele streep onder zetten, en dat is het collectief aspect. In de Bijbel, lieve broeders, zusters, beste vrienden, wordt bijvoorbeeld Jeruzalem gezien als een vrouw. Alleen Jeruzalem. In Ezechiël 16 zegt de Heere dat die Jeruzalem zag, een klein dorpje, geen ontferming, niemand keek ernaar, onbelangrijk, niet te noemen. Toen kwam ik voorbij, zei de Heere, en ik zag u daar, trappelend in het bloed van uw geboorte. Het gaat over één stad. En ik heb u verzorgd, ik ben nog een keer gekomen, ik heb u van alles gegeven, geschenken. U was het koningschap waardig. Zo mooi. Ezechiël 16. Prachtig om te lezen. Maar u liet uw oog vallen op een ander. En in de Bijbel staat dat Yahweh zelf, ik de Heere ben een jaloers God. Een naijverig God. Zou Yahweh redenen hebben om, als het om Jeruzalem gaat, om te veronderstellen dat zij een verkeerde keuze heeft gemaakt, dat ze verkeerde dingen, verkeerde handelingen heeft begaan? Antwoord is onderbezinnen, ja, het gaat zelfs zo ver dat de Heer Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, wenend, daar kom je uit. Toen hij de stad zag, wenend. Hoe dikwijls heb ik u, stad, u, die vrouw, willen bijeen vergaderen, gelijk een hen dat het doet met kuikens. Maar jullie hebben niet gewild. Uw huis worden u woest gelaten. Het gaat niet goed met je. Daar vind je een collectief aspect. Is dit een op zich staande toepassing, of is dit misschien wel de lijn die de schrift geeft? Nu, dit is de lijn die de schrift nadrukkelijk geeft. Ook u en ik, samen, wij worden samen als een vrouw gezien. De bruid van het lam. Paulus zegt, ik heb jullie, gemeente van Korinthe, als een reine maagd aan één man verloofd. Oh. Zou de Heer Jezus redenen kunnen hebben om dat wat kostbaar is voor hem, om te veronderstellen dat ze misschien wel verkeerde keuzes maakt. Dat ze misschien wel een andere geliefde heeft. Een ander heeft waaraan ze haar hart geeft. Nou, ik denk dat u met mij zegt, daar zou de Heer best redenen voor hebben. En die liggen niet alleen daar, ergens in het Midden-Oosten. Maar die liggen ook in onze contreien. Als het om de gemeente gaat, weten we dat bijzondere gezelschap, door God gezien, niemand had er enig zicht op, maar door God gezien als kostbaar, als bijzonder, hij heeft het prachtige van de gemeente uit de doeken willen doen, heeft er de Heilige Geest aan gegeven, een tempel van de Heilige Geest. Maar het is ook een bruid van het Lam. Ik heb jullie als een reine maagd, nog een keer die tekst uit 2 Korinthe 11... als een reine maagd aan één man verloofd. En Efeze 5 zegt, gaat over Adam, Eva, gaat over de eerste man, de eerste vrouw. Dit geheimenis, deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. De gemeente wordt ook gezien als een vrouw, als een Eva bij Adam. En u begrijpt wat ik bedoel. Stel nu dat u, dat wij samen voor Jahwe zouden staan. En we kregen een spijsoffer op onze handen. Nummer 5, dat is het verhaal. En dat is het leven van de Heer Jezus. Je krijgt eigenlijk de norm in je handen geduwd. Of op je handen gelegd. Zo moet je leven. Het discipelschap gebeuren in het Nieuwe Testament heeft maar één sleutel. Worden als de meester. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Dat. Zo bedoelt de Bijbel te zeggen dat wij die de Heer Jezus kennen, ook gezien worden als een eenheid. De bruid van het Lam. En de Heilige Geest is in ons en toch, het lijkt het nummerieboek wel, en toch wijken we af. Toch zijn we ongehoorzaam en gaat het de verkeerde kant op. Daar staat die vrouw voor de priester met een spijsoffer. Dat is het leven van de Heer Jezus. Echt, dat heb ik proberen duidelijk te maken op vele manieren hier ook. Een brandoffer, dat is het. Het sterven van de Heer Jezus. Even los van zonde en schuldoffers. Maar dat brandoffer, wat de Heer Jezus in zijn sterven, in zijn overgave aan Jahwe liet zien. Maar het spijsoffer is dat wat hij liet zien vanaf het prillen van zijn zijn in de baarmoeder en van zijn leven als klein jongetje en als 12-jarige en verder. Dat is de Heer Jezus. Zijn leven. Dat krijg je in je handen. Dat is de norm, zegt de schrift. Dat is vandaag nog de norm. Nog een keer die tekst uit Matthäus 7. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. De discipel mag worden als de meester. En die vrouw krijgt haar hoofdhaar losgefrunkeld. Waarschijnlijk onder een hoed of onder een bedekking gestopt. Maar het hoofdhaar werd losgemaakt hier in nummer 5. En nu moet u even slikken, en dan ga ik straks nog verder uitwerken. Dat hoofdhaar werd losgemaakt. Dat heeft te maken met de toewijding. Ik kan u dat bewijzen uit de schrift. Dat is de bedekking in 1 Korintiërs hoofdstuk 11, als het om het lange haar gaat. Het is aangegeven als een bedekking, als een sluier. Maar de sleutel ligt misschien wel in het volgende hoofdstuk, nummer 6. Want dat springt een keer vooruit naar Simson. Wat gebeurde er met Simson en met zijn haar? Weet u? Ja, weet u wel. Delila, toen zijn hoofdhaar was afgeschoren, was zijn kracht weg. Als ik het anders vertaal, toen de toewijding ontbrak, is de kracht weg. Dat is nog zo. En godzijdank, daar moet je eens om denken. Je gaat nu naar de kapper, je laat je kaal scheren. Voor mannen, hoop ik. Dat hoeft voor mij niet, want zo zit ik ook niet in elkaar. Maar vanaf het moment dat het afgeschoren is, begint het weer aan te groeien. Mooi is dat, hè? Ik vind dit zo'n genade, dat vanaf hetzelfde moment er een nieuw begin, een nieuwe start mogelijk is. De toewijding wordt losgemaakt bij die mevrouw. Daar staat ze dan. Moet ze water drinken, levend water, en dat werd vermengd met stof van de vloer van de tabernakel. Nou, als je dan in de woestijn denkt, dan denk je, nou, er lag stof genoeg. Want alleen maar zand, zand en nog eens zand. Hoe dan ook, het was het bittere water. Dat moest ze drinken. En wat gebeurde er? Als ze echt gezondigd had, zou haar buik opzwellen. Zal ik daar een tekst bij lezen? Ik had hem al opgezocht toen ik daar net zat. Romeinen 15, vers 18. Want zulke mensen dienden niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. Nou, als het ik-leven van dato opspringt, groter wordt, opzwelt, dan weet je zeker dat het foute boel is. Dan is mijn toewijding naar de Heer over. Dan gaat het om mezelf. Dat is hoogmoed. Daarom vind je in het Richterenboek een hoogmoedig man, de koning van Moab. En die is heel zwaarlijvig, ja. Daar kan ook makkelijk zo'n tweesnijdend kort zwaard in. Past er helemaal in. Verdwijnt er ook helemaal in. Lees de verhaal maar. Richteren 3. Maar ziet u het gebeuren? Daar staat die vrouw. En de heup valt in. Zoals bij Jacob en de Jabok. De heup invalt. Alles van de sterke Jacob is weg. Gaat als een gebroken man verder. Hier staat die vrouw, helemaal ontmaskerd. Toewijding ter discussie, het leven van de Heer Jezus, het lijkt er in de verste verte niet meer op. De norm in de handen, dat wordt haar ook weer uit de handen genomen en dat wordt weer aan die priester gegeven. Maar dit beeld is schitterend, echt. En het is niet schitterend omdat het, laten we zeggen, jou zo over je bol aait of een schouderklop geeft. Want het is schitterend omdat hier de wijsheid van je wet terugkomt. Op een buitengewone manier. In het collectief. En probeert u nu eens nummerie 6 daarna te zien. Nummerie 6. Spreek tot de Israëlieten door Mozes en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een Nazireër te doen, om zich aan de Heere te wijden, dan moet hij zich van wijn en sterke drank onthouden. Azijn uit wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken. Verder mag hij helemaal geen druivensap drinken, geen verse of gedroogde druiven eten. Alle dagen van zijn Nazireërschap mag hij niets eten van wat van de wijnstok afkomstig is. Van de pitten tot en met de velletjes. Alle dagen van de gelofte van zijn Nazireërschap mag geen scheermes over zijn hoofd gaan. Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de Heere gewijd had voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. Al de dagen van zijn wijding aan de Heere mag hij niet bij het lichaam van een dode komen. Vanwege zijn vader of vanwege zijn moeder, vanwege zijn broer of vanwege zijn zuster, vanwege hen mag hij zich niet verontreinigen als ze gestorven zijn. Want het Nazireërschap van zijn God is op zijn hoofd. En vers 9 zegt, wanneer de gestorvene onverwachts plotseling in zijn nabijheid sterft, zodat hij het hoofd van zijn Nazireërschap verontreinigt, dus per ongeluk, het overkwam je, moet hij op de dag van zijn reiniging zijn hoofd scheren en op de zevende dag moet hij het scheren. En op de achtste dag moet hij 2 tortelduiven brengen. En vers 12 zegt dan, en daarna moet hij opnieuw de dagen van zijn Nazireërschap aan de Heere wijden. En zo gaat het door. Nu hoop ik dat u dat thuis nog een keer leest. Misschien vannacht, als u toch niet kunt slapen vanwege de warmte. Maar vooral omdat u het wilde weten. Zou je een Nazireër willen zijn? Je moet die nummer 5 situatie als een soort achtergrond neerzetten. En tegen die achtergrond, woestijntocht, met alle ontberingen. Zal ik het heel cru zeggen, je kon in de woestijn bij zo'n legerplaats waar Israël met 5 miljoen waarschijnlijk gelegerd is geweest. En waar miljoenen gestorven zijn, ook al door ontrouw. Je kon geen stap doen of je stapte op een graf. Niet per ongeluk, dat me dat hier overkomt, zeg. Dat er hier iemand begraven is. Miljoenen mensen daar begraven. En dan, ik heb ook wel eens geroepen in een ander verband, je kunt hier in Nederland nog geen stap doen of je verontreinigt je. Als je 's morgens de deur uitstapt en je ziet een bushalte, dan denk je, reclame, ja, maar waarover gaat het dan? Wat staat er dan op? Wat hoor je? We zijn heel ver weggezakt. Nou kan ik daar de hele avond over praten. Maar ik doe het niet. Toch wil ik een paar dingen noemen. Een keer. De Nazireër mocht geen wijn drinken. In geen enkel opzicht. Geen pit. Geen klein beetje. Ja, dat is misschien een heel groot probleem. Dan zit u met uw wijnkelder. Speciaal laten bouwen toen u het huis bouwde. Goed op temperatuur houden. Ik heb geen verstand van wijn. Niks, nul. Maar ik zie, we zaterdagavond een verjaardag bij de kinderen. Verjaardagscadeautje was een behoorlijke goede whisky, als ik het goed begreep, uit de taal. Ik heb het anders gegeven. Maar ze drinken en praten over wijn. En die hebben termen waarvan ik denk, oh ja, dat zal wel bestaan, maar ik weet het niet. En nu zegt u, hou je dan je mond als je er niks van weet. Nou, dat doe ik ook. Ik weet over wijn niks. Ik weet alleen dat wijn in de Bijbel het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 9, vers 13. Ik heb het vanmiddag nog een keer doorgelezen. Nog een keer. Wijn maakt het hart van God vrolijk, maar het hart van mensen ook. En daar kun je in doorschieten. Als het Nieuwe Testament zegt, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Efeze 5. Daar weet u het. Je kunt daar. Je hebt nooit gehoord dat je daar dronken van kunt worden. Hè? Nee, dat is niet bekend. Ik probeer het. Vreugde. De wereld barst van wat zij vreugde noemen. Ik heb me een beetje geërgerd de laatste weken aan de reclame die gemaakt wordt voor de beste zangers, voor de televisie. En voor die andere zender, die heeft een andere naam en over bepaalde soorten muziek. En het gaat maar door. Maar al die zangers die het over liefde hebben of over onszelf hebben geen woord gezegd over het nieuwe lied ooit door gelovigen gezongen voor de Heer Jezus. Ik denk, wat een armoede. Maar ja, dat vinden zij niet, want zij hebben het. Zij vinden het fijn. En er zijn programma's van zingen op het plein of zingen op het voetbalveld. Een enorme aantal, en ze kennen al die slagers uit hun hoofd. Ik kijk dan naar de koppen. Maar niemand zegt één woord over de Heer Jezus. Is dat uw vreugde? Is dat uw wijn? Geniet u daarvan? Of zou er een andere vreugde kunnen zijn. Hem kennen, het nieuwe lied zingen. Het afgelopen weekend, dat zeg ik maar nu, daarmee dateer ik natuurlijk deze toespraak. Maar ging het over een bepaalde bolide, een auto met vleugels en hele brede banden van een bepaald soort. En er werd gestuurd door een Nederlander, u weet wie ik bedoel. 105.000 mensen daar bij Zandvoort en nu heb ik alles al gezegd. Nou, dat is maar even een festijn. En die 105.000 daar, die verbleken bij de vele, vele keren 100.000 die gekeken hebben. Ik heb ook kinderen. Ze zijn helemaal wild van racerij en van auto's en van Max. En van, vult u maar in. Een vreugde is het. Ze hebben zich er naar uitgestrekt. En de kaartjes, ik hoorde een prijs. Ik denk, oei, oei, oei. €700 voor een kaartje. Nou, dan heb je niet de beste plek. Kinderen die het weten. En niemand praat over het voertuig van de Heer Jezus. Is het te scherp? Wil ik het nou zo omdraaien dat je dit niet mag, dat je daarin geen belangstelling mag tonen als je kinderen dit interessant vinden? Doe maar. Ik bedoel dat niet wettisch. Maar ik zou het zo graag willen omdraaien. Is dat uw vreugde of is mijn vreugde het voertuig? Beschreven in het Ezechiël-boek waarmee de Heer Jezus gaat verschijnen met wielen. En met banden. En met een motor onvoorstelbaar sterk. Niet van de baan te krijgen. Championship. He is de champion. Onze Heer Jezus. Bootje. Nou, je kunt over eindeloze bootjesgesprekken nadenken. Ik schrok van de sloep. De aantallen van sloepen die door de Amsterdamse grachten voeren, met een regenboogvlag in 6 kleuren. Niet 7, nee, dat kan niet. 7 is voor de Ark van Noach. 6 is voor de sloep daar in die bootjes. 6 kleuren. En de kleding daar op die boot, nou, het was bijna geen kleding. En een lol en een vreugde en dansen en springen. En ik dacht, wie zou nu zingen over Scheepke onder Jezus' hoede met zijn kruisslag hoog en top. Neemt als arken van de verlossing allen die in nood zijn op. Vreugde. Ik wil het een keer kwijt. Over kleding. Praten over LHBTI, dat is een soort term geworden. Nou, ik begrijp al lang dat lang niet iedereen begrijpt wat daar precies ondervalt. Gemeenten worden door midden gereten door de discussie daarover. En het komt overal voor. Ik wil nu terug. Lieve mensen, wat is uw vreugde? Zou u niet durven zeggen, neem de wereld. Geef mij Jezus. Hou het maar. De wereld gaat voorbij. En wat ze heeft aan begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Wie de Heer Jezus kent, lief heeft, zal bij hem zijn. Zal door hem thuisgebracht. Bij hem gelukkig zijn. Wat een verschil. Wijn. De Nazireër moest zich onthouden van elke vorm van wijn. En u denkt, wat zielig. Ja, u kunt het ook omdraaien. Je weet niet wat hij wel mag. En hoeveel vreugde hij wel heeft. Ik heb die paar punten willen noemen, gewoon om je op een denkspoor te zetten. Van, kijk nu eens wat anders. Denk nu eens aan meer dan wat de wereld aan liedjes heeft. Meer dan wat de wereld aan wijn en aan vreugde heeft en aan de auto en aan het bootje en vul in. Meer dan alles. Dat is de Heer Jezus. Ik heb gekozen voor de Heer Jezus en mijn keuze is gedaan. Heer Jezus, u koos voor mij. En nu wil ik vrijwillig voor u kiezen. Niet om de hemel te verdienen. Dat is een falikante misvatting. U kunt de hemel niet verdienen, dat wist u al. Daarom had u een heiland nodig. Maar ook nadat u tot geloof gekomen bent, moet u zich altijd, altijd voor ogen houden dat u dat niet kunt doen omdat u daarna zo trouw geweest bent. Maar dat bent u niet. Dat redt u niet. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Het is zo super dat wat God gedaan heeft door het geloof in de Heer Jezus, dat je alleen maar kunt zeggen, Heer, dank u wel voor wie u bent. De Nazireër onthield zich van wijn. Mocht ook niet in aanraking komen met een dode. Zelfs niet vader, moeder, broer en zus. Ja, dat klinkt hard. Nou, dat komt een beetje in het Nieuwe Testament. Zegt iemand, ja, ik wil u volgen, Heer, maar sta mij toe dat ik eerst heen ga om mijn vader te begraven. Lucas 9 bijvoorbeeld. Maar het komt een aantal keren voor. En de Heer Jezus zegt daar, laat de doden hun doden begraven, maar jij kom hier en volg mij. Dat is mijn roepingstekst. Vergeet ik nooit weer. Ik vloog als een mes in je ziel. Er is dood. Alles is dood. Eertijds was u dood in misdaden en overtredingen. U. Maar toen u tot geloof in de Heer Jezus een nieuwe schepping werd, werd u leven gaan ontvouwen en ontvangen. En het kan zelfs zo dat ook in de kerk, in het getuigenis van God op aarde, de dood weer heerst. Bijvoorbeeld Openbaring 3, vers 1. Daar gaat het over Sardes. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Leeft het nog? Is het geweldige van de Heer Jezus, het prachtige van Gods genade en liefde, nog zo reëel dat je daarin staat, dat je daarin geniet, dat je daarin groeit en alleen maar toeneemt? Die Nazireër, die moest zich dus verre houden van de dood. Dood is ja, wat we waren. Daar moet je dus afscheid van nemen. Dat is moeilijk. Nou, het kon zelfs zo zijn dat die man, zeg maar dat hij voor 3 jaar zich aan de Heere wilde wijden. En dat hij na 2 jaar trouwe dienst toch ineens weer met de dood in aanraking kwam. Hoe dan ook. Nou, dat kwam voor. Offer brengen en opnieuw beginnen. Het ging gewoon weer opnieuw. Er was een derde. Het lange haar. Daar heb je het weer. Ik zei zo pas al, ik kom erop terug. Bij die mevrouw werd het haar immers losgemaakt. De toewijding kwam ter discussie te staan. Bij die mevrouw die verdacht werd van verkeerd handelen. Maar de Nazireër had dat. De toewijding. U en ik hebben heel vaak misschien dat lied gezongen. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik zie hier een hoop liederen die je hopelijk een beetje kent. Een paar daarvan in ieder geval. Ik geef mijzelf aan u, o Heer. Ik wil zo graag voor u gaan, Heer Jezus. Ik wil niet mijzelf dienen. Ik leven. Ik, de spreker. Ik, de leider. Ik, de weet niet veel wat u bent, de zanger. De profeet. De muzikaalste van het hele spul. Amen. God heeft gaven gegeven. Maar die gaven zijn ook gegeven. Er zijn gaven. Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Met andere woorden, u hebt alles ontvangen. U hebt niks van uzelf. Helemaal nul. Het is gegeven. En u mag dat wat God gegeven heeft gebruiken tot zijn eer. Of het een pond is, of een talent is uit de gelijkenissen. U mag er wat mee doen. En u moet er ook wat mee doen. Ik wil aan u gewijd zijn. U zong het zo pas. We willen voor u gaan, Heer Jezus. De toewijding. Ik denk dat daar een sleutel zit. En dat ging dus ook in het leven van Simson. Dat is dus een Nazireër. Die heeft spectaculaire dingen gedaan. Totdat hij 20 jaar gediend had en ook echt leiding heeft gegeven onder Israël. En na die 20 jaar gaat hij met pensioen. Zo lees ik het nu. Ook denk ik dat ik het zo mag vertellen, hoor. Want dat is het ongeveer. En dan gaat hij naar het land van de Filistijnen, waar hij 20 jaar tegen gevochten heeft en tegen geageerd heeft. En daar ontmoet hij die ene vrouw, die Lila. En u kent het verhaal. Heel mooi muziekstuk overgeschreven. Maar het is diep en diep triest. En hij heeft dat geheim van zijn lange haren heel lang voor Delila verborgen gehouden. Totdat hij het niet langer kan. Te veel gedronken, zegt de Bijbel. En hij gaat voor de bijl. Als mijn 7 vlechten zouden worden afgeschoren, dan zou ik krachteloos zijn zoals elk ander. En zij doet het. Of laat het doen. En hij denkt, ik red het wel weer net als de vorige keer. Weg. En daar staat de tekst vanaf het moment dat zijn hoofdhaar werd afgeschoren. Begon het weer aan te groeien. Daar, mooie. Die schitterend. Ook al faal je. En 100% onderuit geschoffeld. Dan nog ineens mag er een nieuw begin zijn. Zou je vanavond niet tegen de Heer Jezus willen zeggen... Heer Jezus, ik wil ook een Nazireër zijn. Ik wil voor u gaan. Ik wil u graag dienen. En ga nu alsjeblieft niet zeggen, ik zal het beter doen dan tante Truus en dan ome Jaap. Nee, dat heb ik ook wel gedacht. Ik zal ze overschaduwen of zo. Of overvleugelen. Echt voor de Heer Jezus gaan. Dat principe is zo prachtig. Dat noemen we hier een speciale toewijding. Dat is de titel van deze avond. Een speciale toewijding. Kent u iemand die de Heer echt voor 100% toegewijd is geweest? Antwoord, ja, die kent u. Dat is de Heer Jezus zelf. Dat is de enige. Amen. Hij is de enige. En ik weet niet of hij lang haar gehad heeft. Ik weet ook niet of hij ooit gezegd heeft, ik ben een Nazireër. Hij wordt wel de Nazoreër vanuit Nazareth genoemd. Maar Nazireër is maar de vraag. In elk geval heeft hij een baar van een dode aangeraakt met de jongeling van Naïn. En de dragers stonden stil en hij raakte die baar aan. Er staat niet dat hij die dode aanraakte. Maar goed, dat zou kunnen. Ik laat dat nu even los. Maar hoe dan ook, hij heeft God gediend van het prille begin. Hij heeft een gelofte gedaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij is gegaan en hij heeft zijn leven gegeven. Heeft tot op de kleine lettertjes gelet. Hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden. En hij heeft zijn werk volbracht. En wat blijkt er nu als die Nazireër aan het eind van die periode, of het nou 2 jaar of 5 jaar was, of 10 of 20, die periode is vrij. Zusters, vrouwen worden genoemd, mannen worden genoemd, de tijd wordt niet genoemd, u mag zelf uw tijd invullen. Maar als die periode voorbij is, dan mag je een offer brengen, een dankoffer. Heren, ik heb het voor u gedaan. Dan gaat u niet van, ik heb 10 jaar gezegd, Heer Jezus, ik heb 10 jaar en nog langer geploeterd. En ik ben echt overeind gebleven. Ik heb mij niet van onderlijnen. Zo van, ik verdien dus echt wel een medaille. Nee, u geeft nog een offer. U zegt, Heer Jezus, het is door u. Het is door u, onze God, onze Vader. Het is door u dat we dit hebben kunnen doen en hebben mogen doen. dit prachtige beeld komt. Maar de Heer Jezus heeft het werk gedaan. Vader, ik heb het werk voleindigd dat u mij gegeven hebt om te doen. Johannes 17, het begin. En wat gebeurt er dan? Dan wordt hij onmetelijk verhoogd. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En wat gebeurt bij deze nummerie geschiedenis? Heb je dat ooit gelezen? En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Aaron en zijn zonen en zegt: zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen. En dan volgt die hele bekende zegentekst. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht. Hoort u het de Vader zeggen bij de Heer Jezus? En zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dan komt die zegen, die prachtige priesterlijke zegen, wordt uitgesproken. Over wie? Over die die zich vrijwillig aanbood. En wie in de eerste plaats wordt bedoeld, dat is de Heer Jezus zelf. Ik denk dat de Heer Jezus bedoelt als hij het avondmaal instelt en het over de beker heeft. En die zegt, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik die nieuw ga drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dat hij dat bedoelt. Zoals hier staat, dan mag de Nazireër wijn gaan drinken. Nou, dat gaat gebeuren. Dat wordt een feest. Dit wordt een gebeuren, een geweldig gebeuren, dat we daar samen met de Heer Jezus mogen zijn. U en ik worden nu uitgenodigd om hem eer te geven, om hem te dienen, om een speciale toewijding ons, ja, naar ons toe te halen en daarin te staan en zo voor de Heer Jezus te gaan. Wat er dan gaat gebeuren. Een geweldige zegen. Iets van die zegen is in de verhandelingen van Simson terug te vinden. Overwinningen. Ook over vijanden die we niet voor mogelijk houden dat ze zouden kunnen overwinnen. Ze worden overwonnen. Vijandige machten, bolwerken in de hemelse gewesten. Dit zijn allemaal bijzondere beelden. Achter elkaar worden ze aan u gegeven in één hoofdstuk bijna. Maar nog een keer, ik heb het andere hoofdstuk erbij genomen om het contrast zo scherp mogelijk te krijgen. Zouden we vanavond aan de Heer Jezus kunnen zeggen: ik wil voor u gaan, Heer Jezus. Geef mijzelf aan u volkomen. Ik citeer nog een keer. Ik wil alleen voor u zijn, Heer Jezus. Ik wil met u verder. Voor u. Voor u. En voor u alleen. We hebben de Heer Jezus gezien. We hebben hem als het ware in onze handen gekregen. Het spijsoffer. Wat hij in zijn leven liet zien. Ik heb zo vaak geroepen dat ik me niet kan indenken dat hij die in de troon van God was, Jesaja 6... en de engelen daaromheen, heilig, 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 weet je, majesteit, heerlijkheid, dat hij dan iets later in de moederschoot van Maria kruipt en daar is. Een vormeloos begin, om dat met Psalm 139 te zeggen. Ik kan dat niet. Heer Jezus, ik wil mij buigen voor u. Ik begrijp niet dat u zo nederig bent. Dat u zo al die glorie, al die heerlijkheid daar liet. Niet dat u het kwijt was, maar u maakte er geen gebruik van. U diende als een knecht en u hebt uw leven afgelegd. U gaf uw rug aan wie sloegen en u hebt uw wang voor smadelijk speeksel niet verborgen. Dat is de Heer Jezus. Dat is die wij vandaag mogen dienen. En nu is de vraag, ik hoef geen boekhouding bij te houden. Ik vraag alleen mezelf, ik heb dat ook gedaan, wil ik proberen hem te dienen? Het zal misschien met vallen en opstaan gaan. Misschien moet ik wel 20 keer opnieuw beginnen, omdat een Nazireër, als hij met de dood in aanraking kwam, ja, dan moest hij weer opnieuw beginnen. Nieuwe stad maken. Simson, nieuwe stad maken. Maar de Heer wil bij je zijn. Er staat nergens dat een Nazireër geen fouten maakt. Er staat wel dat er een oplossing is als je fouten maakt. Je mag opnieuw beginnen. met hem. En dat is een grote, grote zegen. De Heere zegene u en de Heere behoede u voor zijn aangezicht. En de Heere zij u genadig. En hij verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Na de Nazireër, deze priesterlijke zegen. Is dat niet geweldig? Dat is het Oude Testament. En heel erg mooi. De Heere zij geprezen. Vader, dank u wel. Dat we zo eventjes naar nummer 5 en naar nummer 6 mochten kijken. Een paar dingen mochten benoemen. Ook de situatie om ons heen. De wereld waarin we zijn. En ook de wereld die dan soms nog christelijk is. En we hebben de neiging om dan al die andere dingen maar te beoordelen en daarover te schrijven en daarover te praten. Maar we willen eigenlijk alleen maar over hem, onze geliefde Heer, praten. En alleen maar zijn leven in onze handen nemen, dat spijsoffer, zoals bij die mevrouw uit nummer 5, dat ze haar handen gevuld kreeg met dat spijsoffer. Het leven van de Heer Jezus. En dat hebben we in onze handen, dat is de norm. We willen u danken dat we met die norm in onze handen verder mogen. We willen bidden dat de Heilige Geest zo in ons werkt, dat we als we neigingen hebben om af te wijken, dat we een soort wekkerradio horen, een soort wake-up call horen van binnenuit, vanuit onze ziel en hart en hoofd, van terug, terug, andere kant op. We willen u danken dat u dat doen wilt. Dank u voor uw woord. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor elkaar. Dank u dat we ook elkaar mogen bemoedigen. Dat u hen die thuis zijn, niet hier, maar ook meekijken, zegenen. Wilt u ons hier die bij elkaar zijn, zegenen. En ons ook verder uw bijzondere zegen schenken. In de naam van de Heer Jezus.